Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Nou, vandaag aan de keukentafel bij ons Hermine Worm. Welkom.
Dank je.
Ik introduceer jou even met welke koersverandering jij hebt gemaakt. Dat is van interim manager in het bedrijfsleven naar voedingsdeskundige en natuurgeneeskundig therapeut. Nou, een mond vol. We kennen elkaar, of we hebben elkaar nog niet zo lang geleden ontmoet bij de netwerkbijeenkomst van Haarlemmermeerolie. En daar vertelde je over dat je op je 65ste nog bent gaan studeren en een eigen praktijk bent begonnen. En toen dacht ik van, oh, wat interessant. Dus ik vind het heel leuk dat je hier aan de tafel zit. En mijn allereerste vraag is natuurlijk van, waarom ga je op je 65ste nog studeren en een eigen praktijk beginnen? Waarom ga je niet gewoon lekker met pensioen?
Ja, pensioen, dat zit niet zo in mijn genen, denk ik. Kijk, ik ben altijd heel druk bezig geweest. Dus altijd veel gewerkt, ook van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In een vak wat ik ontzettend leuk vond.
Ja.
En toen werd ik 65. En toen had ik een klus gehad als interim manager. En daar had ik 3 jaar gezeten. Ik was voor een half jaar ingehuurd, maar goed, dat gaat dan zo.
Mm-hmm.
En daar kwam ik bijna met een burn-out kwam ik eruit. Zo, dat was een ontzettende lastige klus geweest.
Mm-hmm.
En toen was ik 65, toen dacht ik, ja, wil ik hiermee door? En ook dan heb je allemaal die lastige CEO's, daar maak je dan afspraken mee. Want meestal zit je in zo'n managementteam en dan worden afspraken gemaakt. En daar houden ze zich dan niet aan. En dan krijg ik, hemel, heb ik voorspeld dat het, als je het niet zou doen, dat het verkeerd loopt. Het loopt verkeerd en dan mag ik de rommel opruimen.
Ja.
Nou, prima. Dus altijd met veel plezier gedaan. Maar toen dacht ik van, nou, ik weet niet of dit nou, of ik dit nog wil doen. Want ik wilde nog wel wat doen. Want ik had eindeloos gestudeerd en opleidingen gedaan. En groot plezier in wat ik deed.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, nou, ik ga een eigen praktijk starten.
Ja.
Want dan heb ik mijn eigen rotzooi, weet je wel. Dan rommel ik ermee en dan krijg ik het voor mijn eigen kiezen. Dan heb ik het zelf veroorzaakt.
Ja.
Dus toen dacht ik, mijn eigen praktijk. En dan heb ik een vrije agenda, kan ik zelf inplannen. Dus dan heb je gewoon veel meer ruimte voor jezelf.
Mm-hmm.
En het is zo dat ik eigenlijk mijn hele leven, en dat was met name de laatste jaren, ook geïnteresseerd ben geraakt in dingen die buiten het normale patroon liggen. In de zin van, ik ben dus psycholoog van huis uit.
Ja, dat zag ik
en,
inderdaad op je cv.
Nou ja, dat kon ik ook goed gebruiken in het interimschap.
Ja.
Mm-hmm. Maar toen dacht ik, nou, toen was het een jaar of 10 daarvoor, kwam ik in aanraking met de alternatieve wereld.
Okay.
Dus alternatieve geneeskunde.
Ja.
En dat ging over, toen met name over spiertesten, waarmee je dus dingen naar boven haalt waar je als psycholoog in gesprekken eindeloze tijd mee kwijt bent.
Mm-hmm.
Dacht ik, nou, dan ga ik daar, dan ben ik een weekend gegaan. En dan is voor mij de ellende, dan wil ik er ook meer van weten en dan ga ik meteen ook een opleiding doen.
Oké.
Dus
maar dat was dus helemaal gefocust op spieren, zeg je?
Nee, dat is gefocust op, je gaat dan met die spiertesten, kun je door je organen aan te raken en dan te testen van, test iemand sterk of zwak?
Ja.
Dat je dan tot de ontdekking komt dat er dus bepaalde blokkades zitten.
Oké.
En dat vraag je dan verder uit.
Ja.
En dan krijg je dus eigenlijk het punt waarop de oorzaak van de ellende die mensen ervaren en waar ze dan mee komen, waar dat ook ontstaan is.
Ja.
Dus het was heel interessant, en zeker als psycholoog,
exact,
dat in ligt plaats een beetje van eindeloze gesprekken.
Exact. Dat.
En toen heb ik dus opleidingen gedaan en die zijn meestal in het weekend. Dus dan ga je gewoon zaterdags en zondags mee dan daarmee bezig.
Ja.
Maar heel interessant. En ellende, als je dan er eenmaal in zit, dan gaat dat steeds verder.
Ja.
Maar ik deed het gewoon uit hobby.
Ja, dus, ja, 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 ja.
Alhoewel toen later, toen ik in het interim management kwam en dus mensen met mensen meer in contact en in gesprek kwam, dat er wel eens een vraag was van hoe zit dit en kun je dit eens testen en kun je dat? Ja. Nou ja, dus dat deed je dan. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, ik ben 65, weet je wat? Ik ga mijn eigen praktijk starten.
Ja.
En omdat ik dus, ik had de overgang, was voor mij vrijwel voorbij. Dus ik ga starten een praktijk voor vrouwen in de overgang.
Ah, oké. Okay. Ja, dat was ook voor mij meteen een vraag. Want dat is met voeding, ja, is het
dus
heel belangrijk.
En toen was het eigenlijk ook, mensen, vrouwen in de overgang hebben vaak ook problemen op het werk.
Dus
ik kon coachen.
We hebben het wel over 16 jaar geleden, hè?
Ja.
En toen de tijd was het nog helemaal geen
en
onderwerp.
En dat was dus
een
grote ellende.
Ja.
Want ik kwam er dus toen al snel achter dat een probleem was.
Oh,
dat de vrouwen zeiden, nee, prachtig aanbod, maar ja, ik zit nog niet in de overgang.
Oh.
Dat ik dacht van, nou, ik weet het niet, maar goed.
Meer schaamte. Meer schaamte, meer toch niet weten.
Je gaat naar de huisarts of je praat met je vriendinnen, maar dat is het dan
ja,
ook.
Ja, precies.
En het grappige ook, ik kwam dus bij mijn voedingsplan, wat ik dus nu al 14 jaar doe, kwam doordat ik dacht van, ik moet wel een dieet hebben, want vrouwen worden dik in de overgang.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen dat ik altijd het dikkertje in de familie was.
Ja.
Dus ik ben eindeloos al, ik heb alle diëten gedaan die er zijn op deze wereld. Maar dus iedere keer zoek ik wat anders. En toen kwam ik bij dat plan wat ik nu heb, dus die voedingsstijl. En het voordeel daarvan, dat is echt heel specifiek op de persoon toegespitst.
Ja.
En je eet gewoon normale voeding. Dus geen repen of shakes of kortom,
precies.
Allerlei.
Dus dit is. Want ook een vraag bij mij was van, goh, als je al inderdaad, want je zegt op je site ook als kind was je al dik, zeg maar, was je al met voeding en diëten bezig. Dan denk je van ja, heb je misschien niet ook een beetje een haat-liefde verhouding tot eten? Maar je hebt dus in dit dieet iets gevonden dan misschien?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
Okay.
Dus wel van, ik moet weer nodig wat gaan doen.
Ja.
En dan zocht ik weer een ander dieet.
Ja.
Dus dan hoop je van het ene dieet naar het andere. Dat herkennen ook heel veel mensen die bij mij komen en zeggen van, nou, ik heb al zoveel diëten gedaan.
Ja.
Dus zo gaat het dan.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment, dat is dan een korte periode dat je het doet, of een half jaar of een jaar. Maar op een gegeven moment stopt dat en dan begin je weer gewoon alles aan te eten en vaak nog meer dan daarvoor.
Mm-hmm.
Dus ik was wel met het verschijnsel bekend,
laat ik zo zeggen.
Toen werd ik uitgenodigd voor het netwerk, dus het Haarlem Olie-netwerk, van kom je op bezoek, want wij zoeken nog wat mensen en we gaan binnenkort starten. Dus toen kwam ik daar en toen zaten daar 3 vrouwen en de rest was allemaal man om de tafel. En toen zei ik, werk met vrouwen in de overgang. Nou, je had je gezicht van die kerels moeten zien. Zo van, want het was de bedoeling dat zij voor mij dan klanten gingen organiseren.
Ja. Mm-hmm.
Nou ja, dan hoor je schoonmoeder, weet je wel, zo langskomen. En toen heb ik gezegd, ik kom wel in het netwerk, maar uitsluitend met dat voedingsplan. Want dat is wat iedereen kan verkopen. Hè. Dus voor mannen, vrouwen, groot, klein enzovoort.
Mm-hmm.
En dat heb ik toen gedaan. En toen ging dat binnen de kortste keren zo goed lopen, dat ik dacht, vrouwen in de overgang, ik zie jullie toch wel, maar ik ga echt alleen maar op die voeding.
Ja,
dus daar ben ik toen helemaal mee doorgegaan. En daar heb ik, en dat is mijn makker, of misschien juist niet, is als ik ergens in geïnteresseerd ben, dan wil ik er ook alles van weten.
Ja, ja. Nou dus, ja, dat is alleen maar heel erg goed, denk ik. Ja, zeker als
nou
je
ja, goed, dat is ook zo.
Ja.
Maar, dus je moet er wel wat voor doen.
Ja,
je moet je er wel in verdiepen.
Ja.
Dat is wat ik ook tegen vrouwen zeg, die komen en ja, nou, ik ben er al 55 en wat moet het nog worden?
Mm-hmm.
En dan zeg ik, tegenwoordig stel ik dan de vraag, had je vroeger dromen?
Ja.
Wat je wilde worden?
Mm-hmm.
Of wat je nog wilde doen? En heb je dat nog steeds?
Mm-hmm.
En dan komen er heel verrassende dingen uit.
Ja,
dat mensen
weet ik.
Dan zeggen van,
coach.
Oh, maar ik had eigenlijk al.
Ja.
En tegenwoordig zeg ik dan, nou, dus ik zit nu veel meer op de voeding, maar ik heb dan de neiging om te zeggen, oké, daar gaan we dus mee starten. Dus er kwam bijvoorbeeld iemand bij me, die was ook coach. Ik zeg, had je dit altijd? Nee, ik had altijd een boek willen schrijven. Ik zei, dan gaan we een boek schrijven.
Hmm.
Nou, waarover moet het gaan? En nou, ik heb dan zoek ik ook de spullen in de literatuur en op het internet en weet ik wat. Hoe kom je tot een boek?
Ja, 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 ja.
En
ja.
Dus dat heeft ze gedaan. En ze schrijft nu alleen nog maar.
Ongelooflijk.
Dus het kan wel, maar je moet je er erg op focussen.
Ja, ja, ja. En dat schoot dan net, dat schiet van alles door mijn hoofd.
Ja.
Ik moet even herordenen,
sorry.
Maar ook...
ik ga wat
nee,
hard.
Helemaal leuk. Maar het zijn dus alleen vrouwen? Of zijn er ook mannen die
nee,
bij
ook
jou
mannen.
Aanklopen?
Ja, 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 precies. Zeker. Ja.
Want ook mannen hebben wel last van, volgens mij, een verschuiving ergens in die 50. En is voeding... Nou, sowieso in het algemeen kan je zeggen dat voor mannen voeding net zo goed belangrijk is. En,
ja, nee, maar dus ik krijg ook mannen. Want kijk, die voeding, dat voedingsplan is niet alleen voor je gewicht of overgewicht. Maar ook voor allerlei klachten die je kunt hebben.
Ja.
Dus ik had iemand met diabetes 2 die aan het spuiten was. Nou, die is er gewoon vanaf.
Ja.
Mensen met hoofdpijn, migraine, ja, hoge bloeddruk.
Ja.
Dus dat is
voeding
veel
is
bij mannen.
Voeding is zo bepalend, hè? Ja. Voeding is dus zo bepalend.
En voedsel is buitengewoon bepalend.
Ja.
Je hebt er geen idee van.
Ja, ja.
Je wordt soms door twee... Dus ik begon met een plan. En bij mij krijg je dan een voedingslijst met voeding die goed voor jou is.
Mm-hmm.
Daar stond bijvoorbeeld geen kaas op. Nou ben ik een Alkmaarse kaaskop. Dus bij ons thuis werd echt kaas gevroten, kun je wel zeggen.
Ja.
En wat blijkt, ik word van kaas hartstikke dik.
Mm-hmm.
Dus als ik dat maar heel met mate doe. En geen koeienkaas, maar geiten of schapenkaas.
Mm-hmm.
Dan hou ik het prima in de hand.
Ja,
weet
precies.
Je, dus mensen leren om te kijken van wat kan ik het beste eten.
Ja.
Qua hormonen zeg ik altijd 3 keer per dag. Niet meer, haal die tussendoortjes weg, want dat is suiker weg.
Ja.
Weet je, dus er zijn een aantal van die regels.
Ja. Hey, en dan even terug naar jouw eigen vraag die je aan iedereen stelt. Waar droomde jij dan van toen je een klein meisje was?
Ik droomde ervan om arts te worden.
Oh, kijk. Ja.
En ik heb dus inderdaad 3 jaar medicijnen gestudeerd.
Mm-hmm.
En toen ging het niet meer. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, nou, dit is het.
Het was
niet
te zwaar? Het was,
Nee, je holde van het ene naar het andere. Van het ene college en daarna nog 's middags praktijk.
Oh, ja.
Dus het was hollen en het was vooral uit je kop leren.
Mm-hmm.
Want in het begin... Leer maar eens alle bordjes die in je lijf zitten. Hè?
Ja,
zo,
ja,
dat
ja.
soort dingen. En toen dacht ik, nou, dit is het niet.
Mm-hmm.
Dus ik had wel mijn propeduizen gehaald, maar niet de dingen daarna. En toen zeiden mijn ouders, nou weet je wat, ga naar onze buurvrouw, want die is psycholoog, en praat daar eens mee. Dus dat heb ik gedaan. En toen zei ze, waarom word je geen psychologisch assistent? Want ik wilde aan het werk. Ik wilde met mensen. Ik wilde niet alleen maar... Hollen, hollen, enzovoort.
Mm-hmm.
En toen heb ik gesolliciteerd bij zo'n bureau... waar ze psychologische assistenten nodig hadden. En die belde terug en die zei... we nemen je niet aan, want wij denken dat je binnen de kortste keren... verveeld gaat worden, doordat je vooral alleen maar met de rapporten bezig bent... en niet wat erachter zit.
Oh, okay.
En daar is geen tijd voor. Dus waarom ga je geen psychologie studeren?
Ja.
In die tijd betaalden mijn ouders ook nog de studie.
Ja.
En het ging toen een beetje makkelijk.
Mm-hmm.
Dus ik ben psychologie gaan studeren.
Ja, en daar heb je tot op de dag van vandaag baat bij. Dat
baat
is
bij
ja.
en nog steeds hartstikke leuk. En, ja.
En nou, terug even weer naar die switch die je gemaakt hebt. Oké, je was al wel zelfstandig ondernemer, dus dat was voor jou geen nieuw terrein.
Nee.
Maar toch, het opzetten van zo'n praktijk in een totaal nieuwe business, zeg maar, is niet eenvoudig. Hoe heb je dat een beetje gedaan en waar liep je tegenaan in het begin?
Eigenlijk moet ik zeggen, weet ik dat niet zo goed... Omdat ik denk van, wat ik wel heb gedaan, is dus mensen die ik kende.
Mm-hmm.
Gewoon vrienden vanuit het werk van mijn klussen enzovoorts. Want soms hou je daar toch ook nog mensen aan over die je dan nog ziet.
Mm-hmm.
Bellen en zeggen van, hey, ik ben dit van plan. En heb je nog suggesties, ideeën voor me? Zou je mensen weten die iets voor me zou kunnen betekenen? Dus dat heb ik wel gedaan. En verder heb ik dus een plek gezocht. Toen ben ik lid geworden van een vrouwennetwerk in Haarlem. Ja. Hier. Mm-hmm. En daar heb ik niet zoveel klanten van gekregen. Maar je gaat wel aan de gang met van, wat vertel ik dan? Ja. Als ik, weet je? Dus je pitches kun je gaan bedenken. Ja. En wat vertel ik dan? En wat heb ik nodig voor de uitvoering van zoiets?
Ja.
En wat zijn de vragen eigenlijk waar mensen mee kunnen komen?
Mm-hmm, mm-hmm.
Waar hebben ze last van?
Ja.
En wat is dan mijn oplossing?
Ja.
En
ja.
Hoe kan ik ook, en dat vind ik ook belangrijk, dat ik heb natuurlijk niet voor iedereen een oplossing.
Nee.
Dus als mensen komen met een probleem, en ik heb nu bijvoorbeeld gezegd, psychologische dingen doe ik niet meer. Dus ik hou geen consulten meer op psychologisch terrein.
Mm-hmm.
Dus als mensen komen met een psychologisch, dan kijk ik hoe ver ik nog wil gaan.
Mm-hmm.
Zodanig dat het ook leuk voor mij blijft en zonder dat het al te diepgaand is.
Ja.
Maar als het een echt groot probleem is, dan stuur ik ze dus door.
Ja, precies.
Dus naar mensen van mijn netwerk dus nu, langzamerhand.
Ja, precies. Ja, precies.
Dat, en dat helpt dus.
Ja. Dus want er zit natuurlijk altijd wel een, nou ja, hè, wil je iets veranderen, een gedragsverandering, dat vraagt nogal wat van de mensen. En in dit geval is dat natuurlijk specifiek. En er zit altijd iets onder, waarom mensen...
Precies. Maar het grappige is nu dat ik nu een aantal klanten heb, die door met dat plan bezig te zijn en dus aandacht schenken aan zichzelf,
mm-hmm.
want dat is vaak bij vrouwen het grote probleem,
mm-hmm.
niet gewend zijn om voor zichzelf te zorgen, om zichzelf te verwennen, om zelf... En met dat plan is het, dan gaan ze dus ook vaak, in het begin moeten ze vaak aparte potjes koken, vinden mm-hmm. ze dan. Omdat ze nog niet uitgezocht hebben van hoe het kan dat het gewoon voor de hele familie geschikt is. En dan merken ze dus dat ze in de knel komen. En dan komen ze dus vragen van hoe komt het eigenlijk dat ik eigenlijk altijd voor iedereen klaarsta. En nu blijkt dat verder niemand voor mij klaarstaat.
Ja, ja, ja.
En dat daardoor dan die vragen komen, waar ben ik mee bezig?
Ja.
En daar spring ik dus onmiddellijk dan op in.
Ja.
Want dat is dus dan het nadeel van mij. Dat ik zeg, hoezo, weet je?
Ja, ja,
en dat,
ja, ja, ja.
dat element aan de gang. En dan zie ik dat die mensen dus... bezig gaan met... Dus, nou, de een zegt, ja, nee, ik heb nou een therapeut gevonden.
Hmm.
En nou, dat gaat hartstikke goed. En ik merk nu pas,
die bruggetjes.
Dus,
hoe heb je dat zelf ervaren? Want jij bent dus zelf ook veel met voeding bezig geweest. Ik weet, helemaal niet wat jouw situatie is. Of jij een man of kinderen...
Nee, ik ben al jaren alleen.
Oh, ja.
Wat mij prima bevalt, overigens. Ik ben echt een Einzelgänger.
Ja.
Ik vind het ook heerlijk om alleen op vakantie te gaan, weet je wat?
Ah, ja, ja.
Veel lekkerder dan met z'n tweeën of z'n drieën of weet ik wat. Ik ben gescheiden, maar dat is al etelijke jaren geleden. Ook twee dingen daarna, relaties. Maar ik ben iemand van, als ik met iemand anders ben, dat ik voor die ander ga zorgen en ik vergeet mezelf.
Oh, ja, 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 ja,
en
ja.
dat kom ik tot de ontdekking. En
dat
ik dus
niet.
Ook mensen zoek die graag ook in de watten gelegd wilden worden. En zichzelf, dat waren altijd mannen met kijk mij eens enzovoort.
Ja, ja, ja. ja
en
ja.
Ik was toch slimmer en intelligenter. En dat liep altijd mis. Want,
ja.
En ik kon beter met die andere mensen omgaan dan zij. En nou ja, kortom, dat liep dus gewoon mis. Toen dacht ik, nou, dat moet ik gewoon niet meer doen.
Nee.
Maar dat, die situatie ik heb dus een zoon en een schoondochter en twee fantastische kleinzoons.
Oh, wat leuk.
Ja.
Ja. Maar die situatie met eten in gezinssituatie, zeg maar, wat je net aankaartte. Ik kan me voorstellen, omdat je ook met diëten bezig geweest bent, dat je dat ook aan de hand had. Dat je dan voor jezelf iets anders kookte. Of trok je iedereen mee in
Nee. Dus dan deed ik concessies.
Ja.
Of, ik at alleen repen of shakes of dat soort dingen.
Ah,
en dan eet je geen gekookt eten. Dan, eet je van dat soort troep.
Ja, zeg ik troep.
Want het is natuurlijk allemaal chemische meuk die erin zit.
Ja, absoluut. Komen we steeds meer achter.
Ja.
Hoe puurder, hoe beter.
Ja.
Ja. Nee, en wat ik me ook even bedacht van, goh, nu... Hè, ik merk gewoon hoe belangrijk social media is met het opstarten van een praktijk. Of voor jezelf werken. Of ik zit er zelf middenin. En dat is niet altijd 1, 2, 3 eenvoudig. Maar hoe was dat in jou toen je startte?
Nou, toen
was
ik
dat
startte
nog niet
was
zo?
Dat eigenlijk nog helemaal niet
nee,
zo.
Precies.
En
hoe bereikte jij dan de mensen? Hoe pakte je dat
nou
aan?
Inderdaad, dus via dat netwerk.
Ja,
dus mijn omzet verdubbelde in het eerste jaar toen ik lid werd van Haarlemmer Olie.
Ja.
Want iedereen kon dat wel verkopen.
Ja.
En dan krijg je dus de mond-op-mond.
Die is supersterk natuurlijk, ja. Ja.
En daar moet je dus daar moet je aandacht aan geven.
Ja.
Maar ik denk ook dat het een... Ja, van mij is het dan zo, als ik dan met een klant bezig ben, dan raak ik daar zo in geïnteresseerd.
Mm-hmm.
Dat mensen dat ook het gevoel hebben van, ik moet haar hebben. Weet mm-hmm. je wel, niet iemand anders, ik moet haar hebben.
Ja.
Want zij, en ik ben altijd recht toe, recht aan. En ik ben af en toe bot, vind ik zelf. Mm-hmm. Vinden mensen over het algemeen niet, maar ik vind dat wel, weet je. Ja.
Ja. Maar in ieder geval,
maar dus investeren. Ja. Ik ben eerlijk, recht toe, recht aan. Je weet wat je aan me hebt.
Mm-hmm.
En daar voelen mensen zich vertrouwd mee. Dus het vertrouwen. En dan krijg ik dus ook van... Ik heb wel eens vanuit de Achterhoek belde dan iemand van... ik wil jou, want...
Ja.
Dan zat mijn klant in Haarlem, maar dat was dan de nicht. En die wilde... Ja, maar nee, ze zei, je moet haar hebben.
Ja.
Weet je, en dat...
Ja.
Dat is. En eigenlijk heb ik toen daarna ook alleen maar gedacht van het enige wat belangrijk is een website.
Mm-hmm.
Zodat mensen, als ze mijn naam horen, dat ze naar die website kunnen gaan om te kijken wie ik ben.
Ja.
Maar niet om klanten te werven.
Nee, nee.
En nu zou ik zeggen van, ik heb dus ook een Facebook dingen, dus een persoonlijke en een bedrijfs. En dan denk ik nou...
Daar doe je
niet
zoveel
mee. Ik doe er eigenlijk niks mee.
Nee.
Mijn website is helemaal nog niet kant en klaar. Want er staat maar de helft van mijn cv op bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat ik nu eigenlijk focus op mijn website en op LinkedIn.
Oh ja, LinkedIn is natuurlijk ook wel een...
En LinkedIn, dat breidt zich steeds beter uit. Zodat mm-hmm. je daar meer mee kan.
Ja. Ja.
En Facebook vind ik ook, dat gaat ook wat naar achter.
Mm-hmm. Ja.
En met appjes af en toe. Dus ik heb contact met mijn klanten van, als je in de supermarkt staat en je wil wat kopen en je weet niet of dat wel handig is, dan stuur je mij even een fotootje en dan...
Kijk jij naar de ingrediënten?
Dan kijk ik naar de ingrediënten en dan zeg ik wel of niet of oké, voor deze keer, maar niet meer.
Ja.
Dus op die manier, ze leren dan ook tussendoor nog dingen. Dus op die manier probeer ik het te doen.
Ja. Ja, en dan, hoe vaak... ik kan me voorstellen, dat zijn een aantal afspraken. Weet ik niet hoeveel, maar en iemand weet hoe ermee om te gaan en gaat zelf verder.
Ja.
Kan ik me ook voorstellen dat mensen soms denken, dat ze terugvallen en dat ze jou weer benaderen.
Ja, dan bellen ze me.
Ja, precies.
En dan kom ik weer, want ik ga naar de mensen thuis toe.
Ja, je gaat naar de mensen thuis toe?
Ja.
Oké.
Dus ik heb geen praktijkruimte, ik ga naar de mensen zelf toe.
Ja.
Dan zie ik ook hoe ze erbij zitten.
Ja.
En dan ga ik daar naartoe. En dan kijken we weer, waar zitten ze, wat is het probleem, waar lopen ze tegenaan, enzovoorts. En meestal na één keer, dan zijn ze alweer helemaal op de rit. Want ze weten wel wat het effect is van het plan.
Ja.
En dat dat hun zo goed heeft gedaan. Dus daarom komen ze terug.
Mm-hmm.
Omdat ze dan dus toch in een hele oude patroon weer vervallen zijn. Dus daarom ben ik ook bezig om nu veel meer te denken aan hoe krijg ik de mensen zover dat ze begrijpen waarom dat plan zo in elkaar zit.
En
wat je moet doen om ervoor te zorgen. Ik heb wel eens in het netwerk gezegd, we hebben eigenlijk een hamster in onze kop. En dat is vanwege de oertijd nog. En die zegt alleen maar omdat eten toen schaars was van bunkeren als het er is.
Ja.
En nu is onze omgeving veranderd. Maar nog steeds is die hamster er. Dus die moet bedwongen worden.
Ja,
je dat? Dus dan krijg je meer het idee over je brein en dat soort dingen.
Ja, en ook dat emotie eten, althans dat hoor je ook vaak. Ik bedoel... Ik heb wel ook mijn zwakken met chocola, maar ik heb het niet zo heel erg. Maar dus in een bepaalde situatie en dat je dan jezelf troost met eten.
Maar er zijn dus allemaal trucjes voor
die
ik dus aan mensen uitleg. Maar dan leg ik ook uit waarom dat zo is en waarom het werkt. Zodat ze dat ook op andere dingen kunnen toepassen.
Interessant. Wat ik altijd wel een leuke vraag vind, maar niet iedereen heeft daar een antwoord op. Maar ben je door iemand geïnspireerd vanuit je familie of misschien een bekende of een schrijver? Of Is er iemand in jou die jou geïnspireerd heeft op jouw werkvlak?
Nee.
Helemaal niemand? Nee?
Nee.
Oké.
Okay. Dat klinkt misschien heel gek. Maar dat is niet zo. Ik denk in het begin... Ik kom vanuit een jeugdsituatie waarin ik eigenlijk niet gezien werd.
Mm-hmm.
Dus ik heb heel lang, nou zeg wel tot mijn 50ste, het idee gehad dat ik niks voorstelde. Een grijs muisje.
Ja.
Terwijl ik allerlei signalen kreeg in die hele tijd dat ik dus aan het werk was, dat het anders was. Dat mensen mij anders zagen. In een opleidingsgroep moesten we een keer in een rij gaan staan wie de meeste invloed in de groep had.
Mm-hmm.
Ik ging helemaal achteraan staan. De groep zette mij op plaats 2.
Oh, ja.
Weet je, dat soort dingen. Er waren in die tijd natuurlijk ook veel vrouwentrainingen. Ging ik naartoe. Nou, er zaten echt houten metoten in.
Hmm.
En ze vonden heel belangrijk wat ik te zeggen had. Hmm. Terwijl ik dat, ik zag het, ik hoorde het. En ik begreep het misschien een beetje. Maar ik voelde het absoluut niet.
Nee.
En ik heb toen wel in mijn tijd in het bedrijfsleven ontdekt dat de meeste haantjesmannen... gewoon omdat ik vrouw was, dat was een groot voordeel als organisatieadviseur. Want alle organisaties waren allemaal mannen.
Ja.
Dus dan was meteen competitie met de opdrachtgevers.
Ja.
En ik had het niet. Ik kende geen competitiedrang, want ik dacht, ik stel toch niks voor. Dus ja, waarom zou je dan vechten?
Mm.
Dus ik had dat niet. En die mannen waren allemaal gewend om een secretaresse te hebben met wie ze alles deelden.
Ja.
Dus wat deden ze toen? Ik kreeg de secretaresserol, wat ik prima vond.
Ja,
want
ik kreeg ze
ook altijd te pakken. Dan belde ik de secretaresse waar ik ook onmiddellijk contact mee zocht altijd.
Ja.
En dan zei ik, god, is Herman, ik wil Herman even... Oh, ik bel hem wel even... Ik kreeg altijd toegang. Ja, dus ik kon veel meer dan mijn mannelijke adviseurs. En dan merk je ook dat je... Ja, voor mij zijn mensen... Of ze nou geweldig zijn... Welke functie, dat interesseert me niks.
Nee.
Het is wie ben jij als mens.
Ja, maar dat ook kan je inspireren. Maar ik vind het wel grappig dat je zegt... Dat je jezelf als een grijs muisje zag en ook zo voelde... En toch ben je voor jezelf begonnen eigenlijk.
Ja.
Hè? En dat is best een stoere stap. En dan ook nog eens zo'n interim manager of adviseursfunctie.
Ik heb dat nooit ervaren als stoer.
Mm-hmm.
Ik heb dat altijd ervaren als van, is dat leuk? Weet je? En het kwam ook op mijn pad, weet je. Dus ik ben nooit zelf op pad gegaan om dingen te doen. Het was meer, dus ik...
Je voelde je niet gezien, maar je was niet verlegen.
Nee, maar ik was er ook niet op uit. Dus toen ik studeerde, werd mij plotseling gevraagd om lid te worden van een studentenvereniging. Een landelijke studentenvereniging.
Ja.
Toen dacht ik, hoe komen ze in hemelsnaam bij mij? Mm-hmm. Weet ik niet. En dan zeg ik, heb ik altijd wel ja gezegd.
Ja.
Dus als er wat kwam, zei ik altijd wel ja.
Ja.
Dus ik was secretaresse ontwikkelingssamenwerking. En ik wist van beide de ballen.
Mm-hmm.
Maar in de tijd van de Vietnamoorlog... dus je stond voortdurend in dingen met advertenties en weet ik wat allemaal. Dus dan leer je het vanzelf, zou ik maar zeggen.
En
toen werd ik gevraagd door een vormingsinstituut... om voor groepen te staan, want ik was natuurlijk psycholoog, dus dat moest ik wel kunnen.
Mm-hmm.
En ik heb me nooit afgevraagd van, kan ik dat wel? Ik dacht, als ze me willen, dan doe ik dat.
Ja.
En ik werkte dan wel om te zorgen dat ik voldoende inhoud kreeg.
Ja.
En dat op een of andere manier lukte dat dus altijd.
Ja.
En zo hobbelde ik. Van de een. En dat is echt doordat mensen me kenden.
Mm-hmm.
Dat ze zeiden van... ik werd op een gegeven moment gebeld. Ik had nog nooit interim manager gedaan. Werd ik gebeld door iemand. En die zei, ik hoor dat jij wel eens interim management doet. Dus ik zoek een interim manager. En zou je bij mij op gesprek willen komen? Ik heb nog twee andere kandidaten, maar ik wil jou graag ook zien. Nou, goed, dus ik kwam. Ik had mezelf voorgenomen. Als je het vraagt, zeg ik dat ik nooit interim manager ben geweest.
Ja.
Als je het niet vraagt, zeg ik er niks van.
Nee. Okay.
Nou, het laatste was gebeurde. En hij zei dus, wanneer kun je beginnen? Ik zei, je hebt toch nog twee andere kandidaten? Nee, maar jij moet het zijn.
Oh, waanzinnig.
Dus dat is, weet je, ik heb ook wel eens een interimschap gekregen. Dus had ik met een directeur van een woningbouwbedrijf.
Mm-hmm.
En die zocht dus een plaatsvervanger voor hem. En die, ik kreeg dus, we hadden een gesprek en toen zei ik naar de hand, toen zei hij ja, nee, ik wil jou hebben. Toen zei ik waarom? Toen zei hij nou, tijdens het gesprek stroop jij je mouwen op. En dat moet ik hebben. En dat is wat ik ook doe. Dus ik werk graag in de modder en niet met eindeloos ouwehoeren en dat soort.
Aanpakken.
Aanpakken, doen, zoeken naar oplossingen en dat soort dingen. Ja. Dus ik heb steeds aangepakt wat er langskwam.
Ja.
En me nooit afgevraagd van, kan ik dat wel? Ja. Maar meer van, nou, ik heb wel eens een cursus gegeven waar een handleiding voor was. Dus de tekst en alles. Ik hoefde het alleen maar met de groep te doen.
Mm-hmm.
Ik doe dat een dag en toen dacht ik, nou, ik snap er zelf niks van. Dus zij ook wel niet. Volgende dag komen ze terug. Ik zeg, wat hebben jullie ervan opgestoken? Precies wat in de syllabus stond. Helemaal.
Geweldig.
Weet je?
Ja, ja.
Nou ja, zo. Ja. Ik heb misschien ook geluk gehad, ik weet het niet, maar het is steeds zo. En zo heb ik dus al mijn werkzaam leven tot mijn 65ste altijd zo gehad.
Ja.
Als er een klus maar klaar was, dan lag er altijd wel weer wat anders.
Ja, en dat geeft natuurlijk ook een soort zelfvertrouwen en zekerheid. Dus op het moment dat jij, want toen heb je wel echt bewust gekozen vanaf je 65, ik ga dit opzetten. Ik kan me voorstellen dat dan ook gewoon, dat je dat dan ook gewoon doet.
Ja,
zonder twijfel.
Ik doe het gewoon.
Ja, en want is er toen je dus die switch maakte, is er nog iets gebeurd waarvan je denkt van, dat was nou eigenlijk een beetje de blunder of de anekdote. En dat je later denkt van, dat had ik eigenlijk beter zo moeten doen of anders moeten aanpakken. Of was je zo door de wol geverfd dat dat eigenlijk helemaal niet meer gebeurde?
Ik moet zeggen dat ik zelden echt blunders heb gemaakt.
Nee.
Dus dat herken ik niet. Nee.
Of iets geks.
Het is altijd. Ik ben altijd iemand, als er een probleem ligt, dan ga ik een oplossing zoeken.
Ja.
En daar blijk ik dus heel creatief in te zijn.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Leidinggevende laag eruit. Dus ja, die mensen moeten dan wat. Maar die zitten al hun hele leven in de gehandicaptenzorg. Dus wat voor cv heb je dan?
Mm-hmm.
En dat ik dan aan die mensen ga vragen ook van, heb je nou eens, nou, ik had er een die wilde graag inkoper bij IKEA worden. Nou, dan belde ik IKEA op. Ik zeg, je krijgt een half jaar van mij een stagiaire voor je inkoopdingen. Hoef je niks aan te betalen, want dat doen wij.
Mm-hmm.
Dat moeten we toch doen.
Mm-hmm.
En hij wil graag zien of het wat voor hem is.
Nou, wat goed.
Anders zei met honden iets.
Mm-hmm.
Ik zeg, hondencrash op het terrein. Er zijn genoeg mensen die hier in dienst zijn een hond hebben. Kunnen ze meenemen bij jou. Bewoners kunnen er mee helpen, enzovoorts. En ik heb ook wel eens bij instellingen een knuffelcoach georganiseerd. Want dan waren er een aantal mensen wiens functie vervielen.
Mm-hmm.
Dus en om iedere week iets met die mensen te doen.
Ja.
Dus dan zei ik, je krijgt een naam en bellen. Iedere week vragen hoe het gaat. Dus dat ze het idee hebben van, kijk eens, er is wel heel veel belangstelling voor En bij een uitzendbureau heb ik mensen geplaatst. Ik zeg, jullie hoeven niks te betalen. Maar jullie krijgen 3 mensen en willen jullie die plaatsen elders.
Ja.
Waar zij graag willen. Die mensen zag ik nooit meer terug. Ja. Want die hadden plotseling ontdekt, zodat er een wereld buiten de dingen was. Dus,
ja.
Dat soort dingen. Maar dat waren dus allemaal
creatieve
dingen.
Ja.
Ik, sociale plannen die ik had. Want ik zat vaak in de HR-dingen. Mm-hmm. Plannen die er gemaakt moesten worden. Dan ging ik kennis maken met de vakbondsmensen. Nou, dat hadden ze nog nooit gehoord.
Nee.
Dat dus een werkgever kan vragen van, hoe zit het en wat willen jullie en wat vinden jullie belangrijk enzovoorts.
Ja, ja, ja.
En daar maakte ik het plan op.
Ja.
En dan gaf ik mijn directeur de instructie van dit wel, dit niet.
Ja.
En als je het niet doet, krijg je een schop tegen je schenen. Als je te veel weggeeft, Weet je, zo.
Ja. Wauw, waanzinnig. Ja, super creatief dus. Ja, super creatief.
Maar je hoeft het niet altijd te zijn, weet je.
Mm-hmm.
Dat is maar net wat jouw deskundigheid is.
Ja, ja, precies.
En kijk niet te veel naar anderen, maar kijk vooral in jezelf. Wat vind je zelf leuk?
Ja.
En
dat
mankeert bij een heleboel vrouwen.
Ja.
Ze denken altijd dat ze het niet kunnen.
Ja.
Vrouwen, dus mannen die gaan solliciteren en al weten ze er niks van, zeggen ze toch dat ze het weten.
Ja. Ja, dat is een heel andere insteek. Mannen zijn
andere insteek. Die pakken... En dus je moet vertrouwen, maar ook weten dat je beste dingen kan.
Ja.
En als je het niet kan, kan je het ook leren.
Ja, exact.
En
exact.
Zeker in deze tijd, waar zoveel gebrek is aan personeel.
Ja.
Denk ik, pak je kans.
Ja, precies.
Pak je kans.
Ja.
En kijk naar wat je zelf leuk vindt. Dat is het belangrijkste.
Nou, ik hoef de vraag eigenlijk helemaal niet meer te stellen bij jou. Dat is toch ook wel heel bijzonder. Want we sluiten eigenlijk altijd af met van... Goh, wat is je tip en wat is je advies? Nou, je hebt al heel veel tips en advies gegeven.
Ja. En lekker doorgaan, weet je. Ik ben nu 81, dus wat maakt dat uit?
Ja, dat vind ik ook echt zo te gek. Ik vind het echt helemaal...
Je hebt toch een aantal dingen. Je hebt ervaringen.
Ja.
En heb je niet zoveel ervaring? Je hebt in ieder geval een gezin gehad waar ook het een en ander georganiseerd, geregeld enzovoorts moest worden.
Ja.
Je hebt allerlei ballen in de lucht gehouden. Nou, zoek nou eens welke ballen nu voor jou het beste zijn.
Ja.
En ga voor al je lol achterna, want dat merken mensen onmiddellijk.
Ja.
Van die heeft er zin in, die vindt het leuk, die is geïnteresseerd in mij.
Ja. Ja. En dan hou je het ook het langste vol uiteindelijk. Ja.
Ja.
Oh, wat een mooie woorden. Nou ja, ik denk dat we gewoon kunnen afsluiten. Dankjewel, Hermine.
Okay.
We kunnen nog even naar jouw site verwijzen. Dat is natuurlijk wel...
Changefood. www.changefood.nl. Voilà.
Helemaal goed. Dankjewel, dankjewel.
Okay.
Dit was de podcast met Annemarij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen... inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.